Ik vind het goed als we eerst bidden en dat jullie dan ook van het podium gaan. We danken u, Heer, dat we zo bij u mogen komen, ook met onze liederen, met onze dank. Heer, als we het uitzingen, dat we u willen prijzen en samen willen komen om u groot te maken. Omdat u die gevende God bent. Omdat u die almachtige en heilige God bent die zo dicht bij ons bent gekomen in uw Zoon. U heeft uw Zoon gegeven voor ons mensen, kleine nietige mensen. En u wilt door uw geest ook directe relatie met ons hebben. U kent ons, naam voor naam. Zoals wij ook u mogen kennen, Jezus. Want er ruist langs de hemel geen andere en grotere naam dan die van u. Heer, we willen u verhogen, hebben we gezongen. En u groot maken. En dat doen we met onze woorden. Dat kunnen we zingend doen. Dat kunnen we doen ook in onze daden en in ons geven. Heer, we houden van u, hebben we gezongen. We weten dat u zoveel meer, zoveel van ons houdt. U kent ons door en door en u wilt dicht bij ons zijn. Daar danken we u voor. Heer, we danken u ook voor Kees die is gekomen en zich heeft voorbereid om wat te geven over, te zeggen over die gevende God. Maar ook om voor onszelf, wat geven we aan aandacht, aan tijd, aan geld, aan de manier waarop we met elkaar en met u omgaan. Help ons om daarvoor open te staan. Heer, wil door uw geest bij ons en bij Kees zijn. We vragen u dat uit genade. Amen.
Blijkt dat u nog niets hebt ingezameld. Die schande wil ik ons, beter gezegd u, in deze zaak besparen. Dus daarom vond ik het nodig de broeders te vragen vooruit te gaan. Dan kunnen ze de gift die u al hebt toegezegd nog voor mijn komst inzamelen, zodat deze niet hoeft te worden bijeengeschraapt wanneer ik aankom, maar als een gulle gave klaar ligt. Bedenk dit, wie karig zaait zal karig oogsten, wie overvloedig zaait zal overvloedig oogsten. Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. Tot zover de Bijbellezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, alle hier aanwezigen, jongeren en ouderen en ook gasten. Ik vroeg me af, hebben jullie nou een applaus gekregen? Jullie staken ook je hand op. Heb je applaus gekregen eigenlijk? Is één, ja, nog één groep die geen applaus heeft. Ja. Hebben we nou nog iemand? Hebben we dan nog iemand? Nee, oké. Okay. Sinds dat je met pensioen bent, dan lijkt het alsof het werk pas serieus begint of zo. Kan ik je vertellen. Ik raad ook allerlei mensen aan om met pensioen te gaan. Ga met pensioen. En zitten die jongeren, ja, dat kun jij lekker zeggen, weet je wel. Nee, goed, oké. Okay. Een van de dingen die mij onlangs overkwam, dat is dat ik voor 3x M, dat is een christelijke club die veel doet met evangelisatie op televisie en zo, werd ik gevraagd om te gaan naar Ivoorkust. Nou, dus dat heet in het Frans Côte d'Ivoire. Hè? Nou ken ik Côte d'Or, maar Côte d'Ivoire was ik dus nog nooit geweest. Nou, word ik geacht het Franse taal een klein beetje te beheersen. Dus ik ging daar met een ontzettend tof koppel en echtpaar gingen wij erheen. En de bedoeling was om daar allerlei mensen te ontmoeten. Dus ik zei het al, ik was nog nooit in Afrika geweest. Dus super om daar ooit eens een keer te komen. Wel op ongeveer 200 meter van Afrika. Toen ik in Israël vlak bij de grens met Egypte was, maar goed, nog niet daar dus geweest. Nou, vertrokken wij vanaf Brussel Airport, Zaventem. Met een prima vliegmaatschappij, airline. En op een bepaald moment, wij vliegen dus over Afrika, waar ik op zich niet heel veel van zag, maar goed. En op een bepaald moment zegt de gezagvoerder, hoor ik de mededeling doen. Oké, vertellen u dat we over een half uur gaan landen in Abidjan. Hoofdstad dus van Ivoorkust. De man is uitgesproken en ik zie twee banken voor mij, of twee stoelen voor mij, zie ik een Afrikaanse man, keurig in een pak, het strop, dus de hele handel, staat op, heeft een boek in zijn hand, loopt naar achter en ondertussen begint hij vrij duidelijk te praten. En ik denk, jawel, wat hoor ik? Dit is een evangelist. Die gaat opstaan in het vliegtuig, de mensen vertellen dat ze gered moeten worden. Nou, dat gaf enige reactie van de passagiers. Begon iemand te schreeuwen en zo en dit en dat. En niet om hem aan te moedigen. Maar die man die bleef heel vriendelijk en die bleef gewoon vertellen. En hij liep iets verder, dus ik kon hem nog iets volgen. Komt er een stewardess tevoorschijn die beleefd naar hem toe ging, zag ik. En hem vriendelijk verzocht om ja, toch maar even met haar mee te komen. Toen hoorde ik hem al zeggen, je suis pas terroriste. Ik ben geen terrorist, weet je wel. Dan moet je het woord terrorist in een vliegtuig meestal niet laten vallen, maar oké. Hij liep dus mee. En toen zag ik... ik pak even een glaasje water. Toen zag ik dat de stewardess bleef heel... flight attendant, moet je dan zeggen, geloof ik. Die zat heel netjes met hem te praten en zo. Maar dat duurde best wel een tijd. Toen kwam hij weer tevoorschijn. Hij ging zitten. En hij zei luid en duidelijk, lieve mensen, in het Frans zei, het is heel belangrijk, het is het allerbelangrijkste, dat je de Heer Jezus leert kennen. En hij gaat zitten. Er zitten twee Afrikaanse mannen achter hem en die gaan met hem in gesprek. Ik kon niet goed helemaal horen hoe dat dan ging. Oké, het vliegtuig landt, man zit daar en wij moesten eruit, want we waren dus in Abidjan, maar hij bleef nog zitten, want het vliegtuig ging nog, het was een soort tussenstop dan. Dus ik ga naar hem toe. En ik had zelf ook een pak aan, zonder stropdas. En ik ga naar hem toe en ik was zo blij met die man. Dus ik zeg, blijf het werk van een evangelist doen. En die man staat op. Ik heb zulke stralende ogen nog nooit gezien. Zo prachtig en het was helemaal geweldig. En ik zeg, il est seigneur, hij is heer. En oké. En ik dacht bij mezelf, ik zit daar, hè? Ik ben een doctorandus in de theologie. Ja, hartstikke leuk. Maar ik blijf zitten daar. Hij doet het. Dan zeggen mensen, ja, maar hoe effectief is dat dan? Hoe effectief is jouw methode? Prima. Maar ik dacht van, eigenlijk wat deze man wil, dat is het beste geven aan mensen. Namelijk dat ze de Heer Jezus gaan leren kennen. Dat ze tot geloof komen. En inderdaad, vond het mooi wat Marcel er al over heeft gezegd, over heeft gebeden, dat we een gevende God hebben. He, ook een God die niet alleen geeft, maar ook vergeeft. He. De grote tekst ervoor, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dus de gave van God, God die geeft. Dat is het principe. We hebben een God die geeft. Dat in de wereld vaak wordt voorgesteld, of soms ook wel gedacht, en bij mensen, ook in een kerk, van ja, God is vooral van hier, en er mag dit en er mag dat niet. God is de God die geeft. Nou, ik heb het voorbeeld genoemd van die broeder daar in dat vliegtuig, nog allerlei andere prachtige dingen gebeurd, daar in Ivoorkust. Maar we gaan kijken naar wat Paulus schrijft in 2 Korinthe hoofdstuk 9, dan heeft hij het over een bepaalde collecte in Jeruzalem. Met andere woorden, hier is een gemeente in Korinthe, dus in het huidige Griekenland, die opgeroepen wordt om iets te doen aan een nood die kennelijk wereldwijd is. Het is interessant dat je dus ziet dat een kerk, een gemeente, wordt opgeroepen om iets te doen. Prachtig, leuk, weet je, ik weet een aantal dingen van de gemeente, maar dan zie ik iets van een echtpaar wat kennelijk werkt in Mexicali, als ik het goed uitspreek, dus in Mexico. Dan denk ik, in Mexico? Maar Mexico, dat is dat land waar allerlei dingen gebeuren, waar ook mensen vermoord worden en zo. Wat fantastisch dat je dan hier mensen mag steunen die met zoiets bezig zijn. Maar dat je ook de gemeente mag steunen. Maar hier zegt Paulus dus, en we leren een paar principes, er is een groep, in dit geval in Jeruzalem, daar gaat het niet zo goed mee, die zijn in armoede vervallen, er zijn een aantal redenen voor, die worden verder niet vernoemd. Maar zegt hij, oké, we gaan komen en we zouden het heel fijn vinden om dan jullie gaven, het ging in dit geval ook over geld, misschien ook goederen, maar om dat in ontvangst te nemen. En dan zegt hij erbij, daar zijn we al mee begonnen. Dus hier is iets georganiseerd, dat leer ik hiervan. Hè? Het is niet zomaar, dat kan trouwens ook een impuls, oh, we gaan dat doen, oh, ik mag iemand helpen. Nee, dit is behoorlijk gestructureerd. Het is besproken, de nood is bekendgemaakt en nu wordt er gezegd, oké, jongens, binnenkort komen we langs om dat te doen. Dat is een principe wat je nog altijd ziet, omdat tegenwoordig mensen die aan huis komen en collecteren, collectanten, dat is niet altijd even populair. Mensen die zijn niet altijd meer zo bereid om, waarschijnlijk mogelijk wel in Apeldoorn, ik weet het niet, om 's avonds laat nog naar de deurbel te gaan en de deur te openen. Ja, wie staat er voor je deur? Maar dan zie je van organisaties dat ze aankondigen, u kunt een collectant binnenkort bij u verwachten. Er is niks mis mee. Dat zie je hier ook. Paulus zegt met zoveel woorden, je kunt binnenkort de collectant kun je verwachten. En dan staat er ook, hij maakt hen een compliment. Uw inzet heeft de meeste van hen tot navolging geprikkeld. Dat is al een les die we mogen meenemen. Onze inzet, wat wij doen, heeft effect op anderen. Hoe wij erin staan, wat wij daarover zeggen, heeft effect op andere mensen. En dat is niet om te kijken wie nou het meest vroom is, maar er is een inzet, er is een enthousiasme. En dat heeft een aantal mensen gezegd, oké, als ze dat doen, moeten we daar eens over nadenken. Nou, en dan zegt hij, ik stuur de broeders naar u toe om ervoor te zorgen dat we inderdaad trots op u kunnen zijn. Er is ook niks mis mee om dingen te checken, om dingen te organiseren. Nou, de Heer zal het wel leiden en het komt allemaal wel goed. Ja, de Heer zal het leiden, maar hij schakelt u en jou en mij daarbij in. Paulus zegt, ik wil het gewoon goed regelen allemaal. Heeft nog alles met geven te maken, een buitengewoon geestelijk iets. Dan zegt hij, hij zegt, kan dus niet zo zijn dat er nog niks gebeurd is. En dan zegt hij, belangrijk principe van, hij zegt, ik vind het belangrijk om al een aantal mensen jullie toegestuurd te hebben. En dan zegt hij erbij, dan kunnen ze de gift die u al hebt toegezegd nog voor mijn komst inzamelen, zodat deze liefde worden bijeengeschraapt wanneer ik aankom, maar als een gulle gave klaar ligt. Dan kun je zeggen, ja, maar hij zit allemaal dingen te regelen, joh. Dat ontbreekt toch de spontaniteit. Je moet gewoon datgene doen wat je hart je ingeeft. Ja, in een aantal gevallen zeker. Niks mis mee, maar opnieuw niks mis met het feit, om nou een keer die term te gebruiken, met het feit dat je de dingen gewoon goed regelt. Ja, maar kerk hebben het altijd over geld. Nou, ik maak heel wat diensten mee en ik. Maar ik maak ook wel mee dat mensen, dat je denkt van, dat je met kromme tenen zit. Oké, ik weet het nu wel. Nog maar eens een keer een oproep en nog een keer en we moeten dit en dat. Paulus is daar mooi zakelijk in bezig en zegt, we gaan het checken van tevoren. Het bespaart ook ons een bepaalde schande en jullie eigenlijk ook. En zorg ervoor dat je dat van tevoren hebt geregeld. Hij zegt ook op een gegeven moment, neem van tevoren jezelf voor wat je zult doen. En dus ik vond het mooi, Marcel nogmaals, die was allemaal niet, leuk om dat mee te maken. Marcel die kwam en zegt, jongens, gooi er 50 cent bovenop. Klas, we gaan erin, hè, met z'n allen. Zegt, dat mag ook nog meer zijn. Maar leuk om je even dat denken te doen veranderen. Om dat geven, om ons daarin te helpen. En dan vind ik het mooi dat de Bijbel zo heel concreet daarin is. En zegt, laten we dat nou van tevoren doen. Bedenk van tevoren, je zegt samen met God, wat je in dit verband wilt. Wat gaan we besluiten? Ik denk, als je alleengaand bent, maak die keuze. Wat ga je doen met je geld, maar ook met je tijd? Als je een gezin hebt, of getrouwd, als je bespreekt samen, wat willen wij eigenlijk? Waar gaan we ons geld, waar gaan we onze tijd in investeren? Hier schrijft Paulus daar prachtige dingen over. En dan zegt hij het volgende, als het dus niet, het hoeft niet bij enig geschraapje, of niet allerlei trucs uit te halen en dat je moet gaan schrapen, bedenk het van tevoren, zodat er een stuk ontspanning is, het is geregeld. En dan noemt hij het principe, bedenk dit, wie karig zaait, zal karig oosten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oosten. Het principe komt hier van zaaien. Nou, weet ik niet hoeveel mensen van ons hier aanwezig of kennissen of wat dan ook te maken hebben met land- en tuinbouw. Maar als je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, gewoon je hebt een tuintje en je wil je grasveldje wat mee gaan doen, of je denkt, nou ja, al die tegels, komt tegels eruit. We gaan daar gras, je kan graszoden kopen, maar je kunt ook graszaad kopen. Nou, dan is dat meestal een flink pak. Dan moet je de hele boel gaan voorbereiden. En ik heb nog nooit gezien dat iemand dan zegt, oké, we pakken er één zaadje uit en plop, dat laten we vallen. En plop, hupsakee, nee, dan zeggen jongens, kom op, we gaan gras inzaaien. We zaaien het, want we willen een mooie, dichte grasmat gaan krijgen. Dus wij kennen al het principe, als je karig zaait, dan zul je ook karig oogsten. En wat is nou zaaien? Zaaien is als het ware iets investeren in een bijna onzekere toekomst. Want je weet niet wat er zal gaan gebeuren. Het zaad verdwijnt ook in de aarde. Daar gaat van alles mee gebeuren. Het sterft in zekere zin aan zichzelf. En dan komt er vrucht. Dus het is niet altijd zo dat je onmiddellijk resultaat hebt. Met geven van de dingen van God is het, vind ik, een langere termijn investering. Je bent aan het investeren in de dingen van het Koninkrijk van God. Wie karig zaait, zal karig oosten. Maar, staat er, wie overvloedig zaait, zal overvloedig oosten. Ik zei het al, eigenlijk niet helemaal, maar dit is een van de weinige keren dat ik me heb voor zitten bereiden op dit gegeven. Ik zit me altijd voor het, maar over specifiek over geven en over collectie en over geld. Ik heb dus met een aantal mensen er ook over gesproken. Een aantal mensen zijn een soort van toevallig op mijn weg gekomen. Eén daarvan, ik mag zijn naam noemen, is Corneel Crezé uit Hoogstraten. Hoogstraten is in België, vlak over de grens als je over de A16 gaat, richting Antwerpen, dan kom je langs Hoogstraten. En Corneel, inmiddels, hij gaat bijna met pensioen. Corneel en Lia, een geweldige koppel, echt prachtig stel mensen. Corneel is al sinds jaar en dag werkzaam als gemeentestichter in België. En hij vertelde mij onlangs het volgende verhaal. Hij zegt, op een bepaald moment, hij was tot geloof gekomen. Ik kom zo van de kanten van Wijk en Aalburg. En op het moment dat hij tot geloof komt, dat hij wist dat God tot hem sprak, vertelde hij dat God tegen hem zei om alles wat hij aan spaargeld had, om dat te geven aan een bepaalde organisatie, in het geval Operatie Mobilisatie, OM. Dat was in de tijd, hij is net als ik, hij is 65. Dat was in de tijd, en ouderen zullen dat nog weten, dan had je de zilvervloot, spaarbankboekjes. Weten jullie dat nog? Ja, jongeren zeggen van, waar heeft die man het over? Maar oké, zilvervloot. Maar oké, dan had je in die tijd, kon je tot maximaal 10-12% rente krijgen. Weet je dat ook nog? Kun je dat nu voorstellen, is het 0,001 promiel of zo, als je nogal rente krijgt trouwens. Hè? Maar goed, ik weet nog in die tijd, en dat was bij mij ook zo. Ik had ook een enig kind, mijn ouders keurig, spaar mijn boekje en dit en dat. En wat was het mooi, dat dan elk jaar dan werd er zoveel rente bijgeschreven. En ik weet nog, dan ging ik naar een man, Jan Nieuwenhuizen uit Krabbendijken, waar ik vandaan kom. En dan schreef Jan dat bij. En dan dacht ik, wow, ik heb geld verdiend en ik heb er niks voor gedaan, alleen aan de bank gegeven. En Kees Crezé, eigenlijk Kees, maar in België is het dan Corneel, die had het dus ook en die begon het te vertellen aan mij. En ik herkende volledig wat hij vertelde, dat je trots en dat je daar heel belangrijk vindt. Oh jongens, ik heb hier zoveel geld erbij. En toen zei God tegen hem, geef het allemaal aan OM. En wat deed hij? Hij deed het. Tot zijn laatste spaarcent gaf hij aan Operatie Mobilisatie. En hij zegt dit tegen me. Zijn vrouw stond erbij en hij zegt, Kees, wij hebben sindsdien nooit meer enig financieel probleem gehad. En hij vertelde, ik bedoel, God vroeg dat dan aan hem. Ik heb niet het gevoel dat God toen de tijd aan mij heeft gevraagd. Dus, maar ik vond het zo mooi dat hij zei, want zij leed, het is een geloofszending, ze hebben een vriendenkring die hen steunt. En hij zegt, we hebben nooit enig financieel probleem gekregen. Hij heeft overvloedig gezaaid en overvloedig ontvangen. Nu, ik zei het al, ik heb met een aantal mensen gesproken. En één daarvan is één van mijn zoons. Hij heet Riaan, hij is getrouwd met zijn zoon. En ik heb ook zijn toestemming om zijn naam erin te gebruiken. Want Riaan had een tijd geleden het volgende aan mij verteld. Hij noemde het principe van eerstelingen. En hij zei daar iets over. Wat mij nogal bijbleef, ik wist alleen niet meer precies hoe het zat en wat hij bedoelde. Dus ik heb hem vrijdag nog gebeld. Ik zei, joh, je hebt dus een keer daar iets over verteld. Ze zitten in een gemeente in Hilversum. Ik zei, joh, je hebt er iets over verteld van wat is nou dat principe van die eerstelingen? Gewoon om dat heel praktisch te maken. En nogmaals, de mensen die hier staan, die zitten te beamen, die het geluid regelen. De mensen die hier zorgen dat die stoelen hier staan en straks als ze weer weggaan. Je geeft je tijd, hè? Dat wil ik ook benoemen. Dat is zo mooi dat je daarin geeft. Je hebt van God ontvangen, je geeft het. Maar ga nu even over geld. Toen kreeg ik de tekst mee, die staat in Exodus 23. waarin het volgende wordt gezegd: de allereerste opbrengst van je akker moet je naar het heiligdom van de Heere je God brengen. En daarachter staat, merkelijk dat die tekst is, wat heeft dat ermee te maken? Je mag een geitenbokje niet koken in de melk van zijn moeder. Die staat in één tekst. Dus de tekst is van: de allereerste opbrengst van je akker moet je naar het heiligdom van de Heer je God brengen. En je mag een geitenbokje niet koken in de melk van zijn moeder. Eén tekst. Die tweede tekst tussen haakjes voor de Israëlkenners onder ons, en die zijn er. Je weet dat kom je in Israël en ook met de koosjere keuken wordt dus vlees en melk wordt heel erg sterk gescheiden. Komt hieruit. Maar ik wil het hebben over die eerstelingen van je akker. En een van mijn zoons vertelde me dus gisteren dat hij zegt, pa, hij zegt, daar hebben wij ooit een preek over gekregen en hij en Suzanne zaten ernaar te luisteren. En hij zegt het volgende, degene die sprak, die zei dit. Er is een principe in de Bijbel dat datgene de eerstelingen, dus datgene wat het eerst komt, dat je onmiddellijk je keus maakt om een deel daarvan aan de Heere God af te staan. Mijn zoon kon mij daar dus een les in leren sinds afgelopen vrijdag. En ik ben erover gaan nadenken en het klopt. In de Bijbel kom je dat voortdurend tegen. Bijvoorbeeld met Pinksteren, de eerstelingen, het feest van de eerstelingen. De Bijbel heeft het erover dat zodra er opbrengst is, geeft daar een deel van aan God. En dan zie je in de Bijbel, dat kom je maar geen andere plekken tegen, maak daar 10% van. En mijn zoon vertelt eergisteren aan me, nogmaals met toestemming mag ik het vertellen. Hij zegt, pa, want hij is zelfstandig ondernemer, zit in de recruiting. Dus dat wil zeggen dat ze niet altijd rond de 20e, 21e hun salaris overgemaakt krijgen. Maar dat kan heel erg wisselen ook. Hij zegt, zodra een klant betaald heeft en het bedrag staat op de rekening, dan, hij zegt, ik heb een app en dan onmiddellijk gaat 10% daarvan naar de gemeente. En ik zit dus lessen te leren, dat is geweldig, van mijn eigen kinderen. Dat vind ik wel heel mooi. Hij zegt, het is een vastgegeven, je eersteling. En er zit een bepaald risico in mensen, want als Exodus dit zegt, de eerstelingen van je opbrengst, dan mag je maar hopen dat die tiende die je aan God geeft, dat het eerst van je, er zit een landbouwsituatie nu even, dat dan ook werkelijk betekent dat er overvloedige opbrengst zal zijn. Dus je neemt een risico. Je moet niet zeggen, nou, ik kan aan het eind van de rit, nou, we hebben zoveel ton graan binnengehaald, weet je wel. Nu dat we dat zeker hebben, nu kunnen we dat weggeven. Nee, al meteen, vanaf het eerst, geef je het beste aan God. En wat een geweldig principe is dat. Het is inderdaad zaliger te geven dan te ontvangen. En daar heb ik best wel last mee gehad. Omdat ik in het verleden dacht, wat is het voor een rare tekst? Zaliger te geven dan te ontvangen. Als iemand zegt van, joh, alsjeblieft, hier is 100 euro. Nou, super, of hier is 1000 of 10.000 euro of zo. In hoeverre kan dat nou zaliger zijn? Maar er zit het principe achter. In het Engels zeggen ze, you cannot outgive God. Je kunt niet meer geven dan God doet. We ontvangen 100% van hem. Ja, maar zeg je, joh, misschien gescheiden, misschien zit je in de bijstand. Het principe blijft hetzelfde als de Heer Jezus daar een weduwe ziet. Die twee penningjes, een soort minimaal bedrag in de offerkist gooit. Je zegt, joh, dat is een paar cent vergeleken met misschien een overschrijving van een paar honderd euro. Dan noemt de Heer Jezus haar. Hij zegt, ze heeft er van haar hele levensonderhoud heeft ze erin gegooid. En als jij de gevende God hebt leren kennen, die wil geven, jou wil zegenen, jou wil redden, jou vergeeft, jou nieuw leven geeft, dan mag jij weten dat God zijn woord waarmaakt. En als er mijn goede vriend Corneel Creuset vertelt dat hij eigenlijk tegen zijn eigen gevoeling gewoon heeft weggegeven, en dat God heeft dat gezien en God ziet dat en God doet er dat mee. En als je dus in dit geval zaait en het is karig, zul je karig oogsten. Maar doe je dat rijk, dan zul je rijk oogsten. Maar er staat, teruggaand naar 2 Korinthe hoofdstuk 9, nog iets achter. En het is dit. Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang. Ik zit je hier niet een beetje je armen om te draaien. En wat ik je probeer te vertellen is van, ik wil je dat je dat doet, dat je dat met plezier doet, dat je dat met vreugde doet. Er staat iets achter, bekende tekst. Want God heeft lief wie blijmoedig geeft. Dat is heel interessant. God heeft de blijmoedige gever lief. Ja, maar zeg je, hallo, ik krijg al zo weinig zakgeld. En dan kan ik daar, oké. Ja, maar dan ben je niet meer blijmoedig. Wat is eigenlijk blijmoedigheid? Heel leuk, het woord in het Grieks is het woordje hilarios. Serieus. Hilariteit, je kent dat woord, hè? Zuiver Grieks woord. In het Engels, hilarious. Wat is hilarios? Betekent uitbundige vreugde. Uit je dak gaan van vreugde. Ja, maar ik ga helemaal niet uit mijn dak van vreugde als ik ga geven. Oké, maar dat is een keuze. Dat is een keuze die je maakt. Probeer het te illustreren. Ik heb de vaste gewoonte elke ochtend mijn Bijbel te lezen. Het eerste wat ik wil doen, dat is het lezen van het woord van God. Heb ik daar heel veel zin in? Niet noodzakelijkerwijs. Ik ben helemaal geen ochtendmens. 'S Avonds, dat is pas leuk, weet je wel. Maar ik pak mijn Bijbel en ik heb ooit de keus gemaakt om te zeggen, Heer, ik hou van sporten. En mensen die 's morgens gaan hardlopen. Ik kraak aan alle kanten. Dat was al toen ik nog jonger was, overigens ook al. Ik ben echt geen ochtendmens. Maar ik heb de keus gemaakt, Heere God, zodra ik uw woord ga openen, dan verwacht ik en ik verlang het en ik geloof het. U gaat spreken tot mijn hart. U gaat mij nieuwe dingen leren. En ik, die geen ochtendmens ben, kan enthousiast aan mijn Bijbel beginnen. Het heeft alles te maken met een instelling. Zonder naam en toenaam. Ik heb nog net een gesprek met iemand, een broeder, hier gehad, die mij iets vertelde over iets fysieks. En wat dat voor hem betekent, met ontslag, et cetera. En op het moment dat we met elkaar staan te praten, zie ik zijn ogen oplichten en hij zegt, en weet je, en God heeft er tot iets heel moois in mijn leven gemaakt. En je weet, degene die weet waar ik zal nu geen naam noemen, maar dan denk ik van, ik kom hier binnen en ik heb al een zegen te pakken. Weet je, dat iemand dat gewoon zegt, God heeft daar iets moois gedaan. En die broeder heeft mij iets gegeven van zegen, omdat God in zijn leven aan het werk is en iets moois maakt van iets wat buitengewoon moeilijk is. En zo is onze God. En laat alles wat je nu aan influisteringen zou kunnen krijgen van, ik zie God als een beperking. No way, God wil jou geven en geven en geven. Wie is hij? Nog even dit. Ik zei het al, ik was in die voorkust. En op een gegeven moment, weet je, er komen dan dingen op je weg dat ik denk, Heer, ik vind het zo fantastisch, want mijn vrouw en ik, we houden van talen, Frans, Duits, Engels dan, ooit geleerd op de lagere, niet lagere school, maar de middelbare school, en verder vind ik dat hartstikke mooi. En als ik dacht, Heer, ik vind het opmerkelijk, wij houden van onze talen, maar we hebben er nooit zo heel veel mee gedaan. En het lijkt dat God nu, op dit moment, ons bezig is daarin in te schakelen. Ik vind het helemaal geweldig. Ben ik daar in Abidjan? Zit ik daar in een studio? En is er iemand die zal gaan interviewen? Maar die man sprak bijna geen Frans. En ineens zit ik daar. Zou jij dat interview even willen doen? Ik een interview doen? Ja, oké. En hier heb je een lijst met vragen. Oké, ja. Ik zeg, kom ik in beeld? Hè? Want nee. Je stelt gewoon de vragen. Oké, prima. Mag ik 4 Afrikaanse jongeren interviewen? Met een aantal standaardvragen. En ongelooflijk, 1 van die 3 was een meisje, ze heet Lydia. Ze is 23 jaar oud, student medicijnen. Hele slimme tante. Een mooie jonge vrouw, ze zit tegenover me. En ik stel mijn standaardvragen van, ze had een programma gezien en was tot geloof gekomen. Ze was al geloof, dus ze kwam in de gemeente. Maar dat programma had er geholpen om meer van God te begrijpen. En waar het verhaal op neerkomt is dit. Zij heeft een gezin, maar een vader, afwezige vader, heel veel halfbroertjes en halfzusjes, et cetera. En zeer, het deed mij heel veel. En aan het einde van dat verhaal vraag ik aan haar, ik zeg, Lydia, wie is de Heere Jezus voor jou? En zij begint, ze barst letterlijk in huilen uit en zegt tegen mij over God, over de Heere Jezus, il est mon père, hij is mijn vader. En ik vond het zo geweldig om dat te zien. Dat als er dan dingen zo zijn tegengelopen, zo, weet je, in financiële problemen gekomen. En een afwezige vader en een gezin wat heel onduidelijk ligt. Dat iemand dan zegt, hij is mijn vader. Weet je, en nog 2 dingen, kort. Deze gemeente, Berea in Apeldoorn, is een gemeente die een naam heeft, die slaat op mensen die bereid zijn om na te gaan of deze dingen zo zijn. Dus volg ons altijd kritisch. Lees de dingen van de Bijbel. En als het klopt, doe er wat mee. Dus mijn advies aan jou, neem serieus om je tiende te geven. Al is het nog weinig zakgeld of al is het wat dan ook, geef je tiende. En dan geloof ik, geef het aan de gemeente. Waarom? Een van de teksten die mij enorm heeft geraakt en in zekere zin mijn leven op zijn kop gezet, dat is een tekst uit Handelingen hoofdstuk 9. In Handelingen hoofdstuk 9 wordt gesproken over een van de meest bijzondere dingen die ooit voorkomen. Dat is dat een terrorist, Saulus, door God stilgezet wordt, ontmoeting heeft met Jezus. En dat van een vervolger van christenen wordt tot een verkondiger van het evangelie. En dan staat er het volgende, Handelingen 9 vanaf vers 3. Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Het antwoord was, dan vraagt hij, wie bent u, Heer? En dan zegt degene die het antwoord geeft, ik ben Jezus die jij vervolgt. Waarom deze tekst mij zoveel doet? Omdat Saulus, dacht dat hij christenen vervolgde. Maar in het vervolgen van die christenen raakte hij de Heer Jezus zelf aan. Want het lichaam, de leden van dat lichaam van de Heer Jezus, dat is een gemeente, dat is hier in dit geval Berea Apeldoorn en gelukkig nog diverse andere gemeenten, ook hier. Maar dat betekent als ik hier sta op dit podium, dat ik het respect heb en opbreng en dat ook wil hebben voor de gemeente van de Heer Jezus Christus. Ik vind het zo mooi dat Saskia getuigde over dat ze een thuis gevonden heeft. En dat dat inderdaad iets is wat kenmerkend is voor een gemeente en ook voor deze gemeente. Als ik de gemeente niet zou vertrouwen, zou ik moeite hebben om hierover te spreken. Maar ik wil jullie oproepen, er is geen volmaakte gemeente, ook niet deze gemeente. Geen enkele gemeente is volmaakt, maar het is, mag ik het even zo zeggen, toevallig wel, het lichaam van de Heer Jezus Christus. En dus is wat je investeert hier in de gemeente, op het podium, naast het podium of wat dan ook, investeer je ten diepste vanuit je liefde voor de Heer Jezus Christus. En dan wordt alles anders. En daar wil ik afsluiten met het volgende. Ik had dus die tijd in Ivoorkust. En ik heb mensen gezien die hebben gegeven. En ik heb mensen ontmoet, mensen gesproken die letterlijk miljoenen kunnen geven. En dat ook doen. En God vereren met hun rijkdom. Die zeggen, joh, wat ze ook weggeven, God geeft altijd nog meer terug. Ik heb je proberen mee te geven het principe van de tiende. Geef ook 10% van je tijd. Maar geef ook 10% van je geld aan de gemeente. Steun daarnaast ook projecten. Doe het als een eersteling. Ik heb van mijn zoon geleerd en ik ben nu al aan het toepassen. Zodra er geld binnenkomt, zegt mijn zoon, pa, we maken het meteen voor een deel 10% over aan de gemeente waar we bij horen. Maar we waren in Abidjan. En we reden op een zaterdag terug om terug te gaan, in dit geval dus naar België en dan naar Nederland. En we komen bij het vliegveld van Abidjan. En we rijden met zo'n Toyota busje. En onze chauffeur heette Victorien. Ontzettend aardige man. Sprak een beetje Engels, maar het is de taal is Frans daar zo. We komen bij dat vliegveld aan, maar er is een slagboom dicht. Hij rijdt daar voorzichtig naartoe. En we zien een slanke Afrikaanse man, die komt uit zo'n klein huisje. En die loopt zo om. En ik zit achter Victorien. De ramen van de auto staan open. En ik hoor hem aan Victorien de volgende vraag stellen. Hij zegt, die mensen die jij daarbij hebt, dus het echtpaar en ik die daar in die auto zaten. Hij zegt, die mensen die je bij je hebt, hij zegt, zijn dat christenen? En ik dacht, waarom zou hij dat vragen? En Victorien, die ik hoor hem vragen, hij zegt, ja, dat zijn christenen. Maar waarom wil jij dat eigenlijk weten? Waarop die man zegt, aha, als dat zo is, kan ik nu in de naam van de Heer de slagboom open doen. En die les, wat heb ik van Afrikaanse mensen mogen leren, die les, die blijft mij bij. Wat je ook doet, in je leven, in je ontvangen, in je geven, doe je in de naam van de Almachtige God. Groot is zijn trouw. Hij is degene die jou wil zegenen en die jou wil maken tot een zegen, zodat jij mag groeien en bloeien tot eer van God. Amen.